Our day one.
Why do you think?
Eén ster.
Kom op, twee sterren.
Vier.
Nee,
ik vond het echt maar één ster.
Helemaal niks. Eén ster.
Echt niet. Vier sterren.
Nee joh, vijf.
Twee sterren.
Elke week bespreken we in deze rubriek Oordeel Zelf een film, boek of voorstelling. De recensies die zijn al achter de rug, die hebben een mening kunnen geven. Maar wat vindt het publiek? Deze week een documentaire, LA 92, te zien op Netflix. Een film over de reusachtige rellen in Los Angeles in het jaar 1992... na de vrijspraak van de agenten die Rodney King in elkaar sloegen. De film is gemaakt door Dan Lindsay en TJ Martin, die eerder een Oscar wonnen vanwege de documentaire Undefeated. Atze de Vries is onze redacteur. Wat is de reden dat deze film nu gemaakt wordt?
Ja, nou ja, toeval bestaat natuurlijk niet. Het was natuurlijk 25 jaar geleden. Een mooi jubileum voor dat soort dingen. Altijd een mooie aanleiding voor een documentaire. Maar ze wilden ook heel duidelijk een soort signaal afgeven. Dit is een soort oerversie van wat we de afgelopen jaren natuurlijk heel vaak hebben gezien. Police brutality. Het is heel duidelijk dat ze dat ook echt met die overweging die film hebben gemaakt. Die film begint ook met een motto. Dat luidt: we have to do with the past only as we can make it useful for the present and the future. Oftewel, we moeten er echt. We kunnen pas met het verleden iets als we er voor het heden en voor de toekomst iets mee kunnen. En dat is duidelijk wat ze wilden vertellen.
Tegenwoordig kan iedereen alles filmen met zijn mobiele telefoon. En anders is er wel een dashboardcam of iets anders gericht op het incident. Dit was eigenlijk toen nieuw. Dat iemand met een videocamera iets vastlegde en een nieuw licht kon werpen op een gebeurtenis. In 1991 was dat nog nooit eerder gebeurd.
Zeker niet. En het is ook een van de mooiste details, vind ik, van de film. Dat je die man ook op een gegeven moment even in beeld krijgt die beelden gemaakt heeft. En dat deed hij natuurlijk ook niet met een lullig cameraatje. Het was echt een behoorlijk grote camera. Het was een hobbyist, maar hij had behoorlijk wat apparatuur in huis kennelijk. En hij heeft vanaf de overkant vastgelegd hoe een aantal agenten, vier mannen, ja, gewoon bleven inslaan op iemand die eigenlijk alleen maar aangehouden was vanwege een verkeersovertreding. En dat was natuurlijk iets wat in de zwarte bevolking al heel erg veel leefde. Men had het hierover, maar nog nooit was het echt vastgelegd op camera. En dat maakt dat het verband met wat we nu de laatste jaren hebben gezien ook zo sterk is natuurlijk.
En toen sloeg de vlam in de pan in Los Angeles 1992. We volgen eigenlijk dat moment. Er zijn twee zaken. Hè? Een jonge vrouw die wordt doodgeschoten omdat ze sinaasappelsap jat in een winkel. Wat niet eens waar was. Die zaak speelt ook nog. En er komen rassenrellen die onvoorstelbaar zijn als je dat nu ziet. De New York Times noemt de connectie met de actualiteit een uniek selling point van deze film. De krant kopt in LA 92: "The Los Angeles riots feel like today's news. It's still shocking to see these scenes long before the verdict of Rodney King and after." Hoe is dat gelukt om dat zo urgent te laten voelen nu nog, 25 jaar later?
Nou, ze hebben een hele duidelijke keuze gemaakt, de regisseurs. Ze hebben namelijk alleen maar gekozen voor archiefmateriaal. Geen pratende hoofden, geen terugblikken. Puur gebruikmakend van dingen die destijds in het nieuws waren. En mensen die ter plekke dingen hebben gefilmd. Dus gewoon amateurbeelden, zeg maar. En het is ook wel fascinerend om te zien hoe dat ging. Want er waren echt gewoon nieuwshelikopters die met name die rellen op dat kruispunt, waar we het zo denk ik nog even over gaan hebben, op een fantastische manier hebben vastgelegd. Je kon alles zien. En dat, dat is dan wel fascinerend om te zien.
De regisseur over dit.
But I think the interest in us was, for us, was can we add a different perspective to the to it analyzing and taking a look at these events, and we decided to do it only using archival only, and the hope was if we can kind of take a non-journalistic approach and create a space that was driven more by the emotion of what people went through during the unrest, during these events, maybe that actually creates a different conversation when thinking about them moving forward, specifically as it relates to race, class and injustice.
Hij heeft het over emotie, maar het knappe aan de documentaire vond ik dat het nergens wordt gedramatiseerd.
Nee,
zelfs
totaal niet.
Zelfs geen aparte muziek toegevoegd of andere dingen of een voice-over of iets om jou een richting uit te duwen. Het is echt een hele rauwe weergave.
Ja, nou, de muziek zit er wel in en die is op sommige momenten wel redelijk dramatisch, maar dat is eigenlijk het enige. Je merkt dat.
Eén keer een opera-scène bijvoorbeeld.
Maar met name het feit dat die beelden zo rauw blijven. En dat is ook vrij. Het wordt niet weggekeken. Je blijft kijken naar dingen die je eigenlijk niet wilt zien. En ik vind het ook eigenlijk nergens too much. Het is niet drama of zo. Met name het begin van die rellen. Dat er dus er wordt een liquorstore geplunderd. En daarna gaat het echt helemaal mis op dat kruispunt. Ja, dat is echt fascinerend om te zien.
Een willekeurige vrachtwagenchauffeur die uit zijn auto wordt getrokken.
Zeker,
en gemolesteerd. Je vraagt je af, is die man dood? En zijn enige misdaad is dat hij wit was en dat hij toevallig daar was.
Ja, ik denk iedereen die film ziet, die onthoudt vooral die beelden. Ik sprak ook met een kijker van de film, Dimi Angelis. Die heeft ook met open mond zitten kijken naar met name die momenten. Vastgelegd door de nieuwshelikopter.
Ja, wat er op die kruising plaatsvond op een gegeven moment, dat al die jongeren daar staan cement uit hun auto's trekken gewoon. En dat begint dan uiteindelijk met gewoon eerst gewoon blanke mensen uit hun auto trekken. Maar uiteindelijk is het gewoon iedereen die daar langskomt, is gewoon de pineut gewoon. En wordt gewoon volledig in elkaar getrapt. En dan niet door één persoon, maar door meerdere personen. En ze blijven gewoon doorhakken tot hij eigenlijk niet meer beweegt. En als hij wel wil gaan bewegen, dan trappen ze hem weer neer gewoon. Dat is meer dan boosheid alleen. Het is misschien wel boosheid hoor. Maar niet boosheid van alleen dit incident. Maar ik denk boosheid doorloop van de jaren heen.
De politie doet op dat moment al niks meer. Die gaat de wijk niet eens meer in. De politie is zelf ook partij geworden. Dus die kunnen ook niet de orde bewaren. Want die zouden vermoedelijk gelinched worden als ze daar heen zouden zijn gegaan.
Dat is een terechte angst lijkt me als je ziet wat daar gebeurde. Ja.
De politiecommissaris die weigert op te stappen. Terwijl die zeer omstreden is en zijn positie aan alle kanten wankelt. En dan was er nog dat andere incident waar we het net al een beetje over hadden. Over de Koreaanse winkeleigenaar die een meisje van 16 doodschoot.
Ja, ik denk dat heel weinig mensen dat nog weten. Er speelden dus al langer spanningen tussen Koreanen die vooral winkels ook bezaten in die arme zwarte wijken. En daar was al het gevoel van dat die de zwarte bevolking aan het uitbuiten waren. Ja, dat ging helemaal mis. En met name al die Aziatische winkels werden echt keihard geplunderd tijdens die week van onrust.
En de Koreanen nemen zelf het heft in handen en gaan gewapend op straat om alles wat beweegt te schieten.
Op heel Amerikaans. En dat vind
het
ik ook
escaleert
wel
in extreme mate.
Ja, en dat is ook wel een van de interessante dingen, vind ik, aan die film. Je ziet, het gaat natuurlijk over het Amerikaanse rechtssysteem. Het gaat ook over de Amerikaanse manier van omgaan met wapens. En je ziet gewoon de laatste tijd, en zeker ook bij Netflix, wat natuurlijk een oer-Amerikaans bedrijf is, zie je heel veel van dat soort documentaires waarin elke keer weer de vinger op de zere plek gelegd wordt. Making a Murderer, The 13th. Een fantastische film over de geschiedenis van de Afro-Amerikanen sinds de opheffing van de slavernij. Het is toch elke keer weer heel erg treurig om te zien. En ik vind het een hele interessante reeks van documentaires die de laatste jaren gewoon ook op Netflix te zien is.
Hoe is de film ontvangen in Los Angeles? Want ik kan me voorstellen dat daar nog steeds een gevoelig punt is. Zo lang geleden is het nou ook weer niet.
Ja, er is wel het nodig over geschreven. En een LA Weekly bijvoorbeeld heeft, en dat vind ik wel interessant, zo'n rel. Voor ons ligt dat nog redelijk vers in het geheugen. Maar zeker voor die stad heeft zo'n enorme impact gehad. LA Weekly had een lijst met 10 dingen die nieuws waren voor mensen die eigenlijk alles er al over wisten. En een van de dingen waar zij op wezen was de rol van de burgemeester in die tijd. Het was een zwarte Amerikaan. Iemand die daar overigens al heel lang burgemeester was. Hij is 20 jaar lang burgemeester geweest. Niet zo heel lang meer na de rellen. En dat had onder andere te maken met de toespraak die hij gaf op de televisie. Direct na die uitspraak eigenlijk. Nadat die agenten vrijgesproken waren, meteen veroordeelde hij die jury. Dat was echt heel opmerkelijk.
En dat werd ook als polariserend
zeker
ervaren. Een fragment uit die speech.
This jury told the world that what we all saw with our own eyes wasn't a crime. Today, that jury asked us to accept the senseless and brutal beating of a helpless man. Today, that jury said that we should tolerate such conduct by those who are sworn to protect and serve. My friends, I'm here to tell this jury, no. No, our eyes did not deceive us. We saw what we saw. What we saw was a crime.
Al dus Tom Bradley. Is er ook kritiek op de documentaire?
De Guardian vond de keuze van de regisseurs niet alleen de kracht, maar ook de zwakte van de film. Je hebt alleen te maken met rauwe beelden en met ook de beelden van toen. Er mist een reflectie van de tijd die er overheen gegaan is. Dat snap ik eerlijk gezegd wel, maar ik ben het er ook weer niet mee eens. Ik vond de kracht juist dat je heel erg in het nu... dat je echt het gevoel dat je er bovenop zit op dat moment. Maar dat is een kritiek die je ook wel een aantal keren terug ziet komen.
Ja, ik vond het eerlijk gezegd juist een goede keuze om...
Ja, er is ook zo'n film gemaakt, van moment, die dat wel doet.
Tot moment mee te laten maken. Maar je kunt ook een film maken waarin je met alle betrokkenen terugkijkt natuurlijk.
Ja, die film is ook gemaakt. Ook vorig jaar. Ook met die rond 25 jaar Rodney King. En daar heb je dus inderdaad wel politieagenten die terugkijken op hoe dat... Bijvoorbeeld die beslissing om niet die wijk in te gaan. Ja, daar kun je natuurlijk 25 jaar later op terugkijken. En dat al dan niet verdedigen. Ja, dat doet die andere film dus wel en deze niet.
Kijker Bart Slim die markeert dit als het begin, of in ieder geval de doorbraak van de gangster rap.
Ja.
Je had de regisseur John Singleton, die ooit de film Boys in the Hood heeft gemaakt. Ik kan me herinneren dat hij ooit een interview gaf, omdat hij destijds bij de rechtbank was toen de uitspraak kwam. En al die agenten dus werden vrijgesproken. En dat ook hij zeg maar die woede voelde. En toen dacht hij, ja, maar nu ben ik nog meer gemotiveerd om die film Boys in the Hood te gaan maken. Omdat die film ook gaat over hoe al die projects, hè, die ghetto's rondom Hollywood, zeg maar, dagelijks te maken hebben met raciale spanningen en een repressieve politiemacht die gewoon geweld gebruikte en door racistisch was.
Ja, niet alleen gangsterrap dus, maar ook zwarte cinema die reflecteert op ja, hoe het is om in die wijken te leven. En ja, wat dat betreft zou je kunnen zeggen, er is natuurlijk een enorme impact op dat moment zelf geweest. Gewoon letterlijk de stad in brand. Maar de invloed van die rellen heeft natuurlijk toch ook op een creatieve manier en op een wat meer duurzame manier ook heel veel invloed gehad op Los Angeles.
En nog steeds actueel. Los Angeles 92 te zien op Netflix. Atze de Vriese, dank je wel.